Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij Het Archief. Normaal gezien kiezen we er steeds een jaartal uit dat we dan samen verkennen, meestal gecombineerd met de ontmoeting van een bisschop die ooit herderlijke verantwoordelijkheid droeg in een van onze bisdommen. Maar vandaag willen we graag onze blik richten op een jong bisdom, namelijk het bisdom Hasselt. En ik zeg jong, omdat het pas werd opgericht in het jaar 1967, op 31 mei om exact te zijn. In vorige afleveringen hebben we reeds de mogelijkheid gehad om stil te staan bij de bisschoppen die het bisdom tot nog toe heeft gekend. Monseigneur Heuschen, Monseigneur Schruurs en de huidige bisschop Monseigneur Hoogmartens. Toch is de geschiedenis van het christendom in deze streek, en ik moet eigenlijk zeggen in onze streken, veel ouder dan de stichting van het nieuwe bisdom Hasselt. En daar willen we vandaag toch even blijven bij stilstaan. Want het is eigenlijk de plaats waar het christendom is binnengekomen in de landstreek, zeg maar, die we vandaag de dag België noemen. Wat we gaan doen is, we gaan de periode van het bisdom Hasselt bekijken, van het begin, zeg maar, tot ongeveer de 14e eeuw. En dan in een tweede aflevering zullen we nog even de ruimte nemen om dan de periode tot 1967 te verkennen. Om dus de geschiedenis van het bisdom Hasselt te begrijpen, moeten we eigenlijk veel vroeger teruggaan om te begrijpen hoe het christendom aanwezig is gekomen in onze streken. Belgisch Limburg, zoals wij het vandaag kennen, was onderdeel van het uitgestrekte gebied van de Eburonen, een volkerenstam die leefden in het gebied tussen de Maas en de Rijn, onder leiding van een figuur die u ongetwijfeld ook wel kent, Ambiorix. Zoals Julius Caesar het omschrijft in zijn Commentarii de Bello Gallico. En dan gaat het natuurlijk over de keizer van het Romeinse Rijk. De Eburonen die werden voor een groot deel verslagen en gedood door de Romeinen, waardoor de regio rond de huidige stad Tongeren onder Romeinse invloed kwam te staan. De Romeinen stonden vooral toe dat de stam van de Tungri in deze regio kon gaan wonen. En als we zeggen Romeinen, dan zeggen we automatisch ook uitbouw van infrastructuur. En niet in het minst door het middel van de heirbanen, verbindingswegen tussen belangrijke administratieve centra die het transport van mensen en goederen een heel stuk vergemakkelijkten. Een van de redenen trouwens waarom dat het Romeinse Rijk zo succesvol is geweest. Tongeren werd een kruispunt van zowel hoofd- als secundaire wegen en ontwikkelde zich zodoende tot een belangrijk administratief en handelscentrum. Zo werd bijvoorbeeld een bloeiende handel ontwikkeld in landbouwproducten, de vruchten van de Haspengouwse bodem, die op belangrijke wijze bijdroegen aan de bevoorrading van het Romeinse leger. Er zijn ook sporen teruggevonden van handel in bakstenen, waarvoor de leemgrond in de streek het hoofdingrediënt vormde. De bloeiende handel rond Atuatuca Tungrorum, zoals Tongeren toen heette, zorgde voor een stroom aan verscheidene culturele, maar ook religieuze invloeden. In onze streken waren de Romeinen eerder verdraagzaam tegenover lokale godsdiensten, maar ook tegenover godsdiensten die van buitenaf kwamen. Zodoende zou ook het evangelie zijn weg vinden naar Tongeren. Het eerste echte historische bewijs voor de aanwezigheid van christenen in de streek van Limburg vinden we terug bij de figuren van bisschop Servatius. Maar er zijn aanwijzingen dat er al langer christenen waren, door het feit dat er onder meer bisschoppen waren in de regio van Keulen en Trier, en dat we ook zeker weten dat er verbindingswegen waren tussen die streek en Tongeren. Dus kunnen we ervan uitgaan dat er ook christenen waren die van daaruit naar Tongeren kwamen. Het is helaas niet gemakkelijk om de exacte geschiedenis te achterhalen. Maar als we de bisschoppenlijst van abt Érigé van Lob, een van de vroegste geschiedschrijvers uit de Lage Landen, mogen geloven, dan was het bisschop Maternus van Trier, die ook de eerste bisschop van Tongrorum zou geweest zijn, ergens in de 4e eeuw. Een andere naam van deze eerste 10 bisschoppen die eruit springt, dus die we in die lijst kunnen terugvinden, is de heilige Martinus, die ook de apostel van Haspengouw wordt genoemd. Hij zou de 7e bisschop van het bisdom Tongrorum geweest zijn. Zoals eerder gezegd, het blijft moeilijk om te achterhalen hoeveel bisschoppen er exact geweest zijn, en de gegevens over het leven van Servatius van Tongeren, waarvan we zeker zijn dat het een figuur is die heeft bestaan, zijn schaars. Het is Sulpicius Severus die ook het levensverhaal van de heilige Martinus van Tours, of Sint Maarten, beschreef trouwens. Die schrijft dat in het jaar 360 Servatio Tungrorum Episcopus aanwezig was op het concilie van Rimini, waar de bisschop vol ijver het arianisme bestreed. Deze Servatius zou echter de bisschopszetel van Tongeren op het einde van zijn leven overplaatsen naar Maastricht. Wellicht omdat Maastricht op dat moment aan belang had gewonnen op Tongeren. Zo bewegen we ons in deze vroege geschiedenis naar de 5e en de 6e eeuw, waar koning Clovis erin geslaagd was om de Frankische stammen onder zijn heerschappij te verenigen. We weten dat deze koning zich had bekeerd tot het katholicisme en dat dat natuurlijk een invloed zal hebben uitgeoefend op het geloofsleven van zijn onderdanen, ook al is het moeilijk om ook daar sporen van terug te vinden. We weten wel met zekerheid dat er in Maastricht bisschoppen waren. Denken we maar aan de heilige Monulfus, die een templum magnum, of grote kerk, bouwde ter ere van bisschop Servatius. In de 7e eeuw dan hebben we Amandus, die het geloof in de Schelde- en Maasstreek zou verkondigen. En hij werd in 647 bisschop van Maastricht. Hij werd opgevolgd door Lambertus, die gewelddadig om het leven kwam, waardoor deze verkondiger van Taxandrië, dat is wat wij vandaag de dag de Kempen noemen, al snel als een martelaar werd vereerd. Lambertus die werd na zijn dood opgevolgd door bisschop Hubertus. Maar Maastricht was een gevaarlijke plaats en de bisschop besloot om de bisschopszetel over te plaatsen naar Luik. Nu, we moeten er ook meteen bij zeggen dat ook dit een historisch twistpunt is en dat er twijfel bestaat of het Hubertus zelf is geweest die de bisschopszetel zou overplaatsen. Hoe dan ook, wie het ook mogen geweest zijn, weten we dat Luik op een bepaald moment de stoffelijke overschotten ontving van de martelaar Lambertus en mede dankzij deze verering het centrum van de regio zou worden. En als we zeggen regio, dan hebben we het echt over een groot bisdom, Luik-Maastricht, dat zich tot aan het concilie van Trente, dat gehouden werd van 1545 tot 1563, van aan de Franse grens zich zou uitstrekken tot aan Venlo ongeveer en van Aken tot Nijvel, Leuven en Arendonk. Hubertus zal op deze wijze de evangelisatie van Taxandrië, de Ardennen en Brabant voltooien en vanaf het begin van de 9e eeuw zou Luik ook definitief de residentie worden van de bisschoppen. En dus in die zin, wanneer we die geschiedenis bekijken, dan wordt er vaak ook gesproken over het bisdom Tongeren-Maastricht-Luik. En nu begrijpt u dat, want het feit dus dat de hoofdzetel, zeg maar, de kathedra van waaruit de bisschop zijn autoriteit uitoefende, verschoof al naar gelang het belang van de steden. Eerst Tongeren, vervolgens Maastricht die aan belang won en dus besloten de bisschoppen om de zetel te verplaatsen naar daar, om dan uiteindelijk omwille van de onveiligheid in Maastricht te kiezen voor het gebied van Luik. Langzamerhand zien we dat het ontstaan van het kloosterleven, dat zich geleidelijk aan begint te vestigen, en waarbij dat monniken beginnen te leven volgens de regel van de Ierse monnik Columbanus, maar ook van de heilige Benedictus. Dus die twee stromingen zien we eigenlijk ontwikkelen. Ze stonden een beetje tegenover elkaar qua gestrengheid. Beide stromingen echter trokken veel roepingen aan, wat natuurlijk de relatie met de lokale bisschoppen vermoeilijkte. Zo gaat het altijd wanneer het gaat over zeggenschap, autoriteit en laten we ook maar zeggen macht. Wanneer dat daar een nieuwe speler zeg maar komt, dan is dat een ervaring die de huidige machthebber niet als positief ervaart en waarbij natuurlijk conflict kan ontstaan. Langzaamaan zouden deze kloostergemeenschappen zich ontwikkelen als centra voor landbouw, maar ook voor studie en bijvoorbeeld het ontwikkelen van de activiteit van de kopiisten, monniken die letterlijk een monnikenwerk deden om belangrijke manuscripten, belangrijke geschriften te kopiëren en zo te bewaren voor het nageslacht. En dat alles in het Latijn, maar ook in andere talen. Nu, dat maakte tegelijkertijd dat de gewone bevolking, die het Latijn niet machtig was, een beetje verstoken bleef van die kennisoverdracht. En dat je dus nogal wat heidense elementen terugvindt in de christelijke praktijken van die tijd. Zo werden bijvoorbeeld nog eetgelagen gehouden rond de kerk om God gunstig te stemmen. Ook onze streek kent de stichting van kloosters. Denken we maar aan 655. Dat is de stichtingsdatum van de abdij van Sint-Truiden, dat zich zou ontwikkelen tot een centrum van geleerdheid. De abdij van Aaldeneyck in 728. En de stichting van de abdij van Münsterbilzen door de heilige Landrada van Münsterbilzen, zo vertelt ons de legende. We moeten begrijpen dat dit echt toevluchtsoorden waren voor de armen, met wie de monniken hun bezit deelden en aan wie ze het evangelie verkondigden. Vervolgens krijgen we de invallen van de Noormannen in West-Europa, met de plundertochten die dat met zich meebracht. Deze plundertochten zouden verantwoordelijk zijn voor de verwoesting van de abdij van Sint-Truiden, waar de monniken op het nippertje de relikwieën van de heilige Trudo konden redden en op hun vlucht meenamen. Deze relikwieën zijn zeer belangrijk, omdat de verering van de heilige Trudo uiteindelijk ervoor zou zorgen dat Sint-Truiden niet alleen een belangrijke abdij was, uiteraard met die vernietiging van de Noormannen opnieuw diende opgericht te worden, maar vooral dat je daar de ontwikkeling krijgt van een belangrijke abdijgemeenschap en daaruit volgend de groei van een stad. En dat zou later een belangrijke rol gaan spelen. In 891, daar bevinden we ons, verslaat Arnulf van Carinthië de Noormannen, die echter een spoor van vernieling en roof zouden achterlaten. Je ziet ook dat steeds meer kerken zich nauw verbonden weten met de adellijke overheden, waarbij adellijke families vaak niet enkel zorgden voor de stichting van een parochie, maar ook in de bezit waren van de grond en het kerkgebouw. Nu, dat betekende natuurlijk dat ook zij hun zegje wilden hebben bij de benoeming van de priester. Op het einde van het eerste millennium was geheel het huidige Limburg gekerstend, waarbij de prille kerk, zouden we kunnen zeggen in onze streek, voor vele uitdagingen stond. Niet enkel in de geloofsverkondiging, maar ook wat betreft het gedrag van de klerus en de ontwikkeling van het priesterbeeld. Ja, ik zeg natuurlijk prille kerk, dat is omdat het een langzame ontwikkeling is geworden van enerzijds bisschoppen die zowel wereldlijke als herderlijke verantwoordelijkheid droegen, de ontwikkeling van de abdijen en de machtsstrijd die er ook wat ontstond tussen die twee mogendheden en dus het belang van de abten en de bisschoppen voor de kerk. Wat betreft geloofsverkondiging, ja, dat is ook een heel geleidelijk proces geweest dat in een paar honderd jaar, zeg maar, zich heeft ontwikkeld en waar je dan een bepaalde groei kan inmerken. In deze periode was het dus voornamelijk bisschoppen die vooral een herderlijke en pastorale verantwoordelijkheid droegen. Maar je ziet dat veranderen in 980, toen keizer Otto II besloot dat de bezittingen van de kerk in Luik voortaan toebehoorden aan de bisschop van Luik. En dat betekende natuurlijk dat de bisschop van Luik nog een veel grotere wereldlijke verantwoordelijkheid kreeg over het territorium. Het was eigenlijk een beloning voor een vertrouweling van de keizer, die kort daarvoor tot bisschop was benoemd, Monsieur Notker. Hij kreeg ook nog de graafschappen Huy en Brüningenrode erbovenop en zou zodoende de eigenlijke eerste prins-bisschop worden van Luik, hoewel deze titel pas officieel zou gevoerd worden in de 16e eeuw. En dat is voor een volgende aflevering. Maar prins-bisschop, om duidelijk te maken dat er dus duidelijk een wereldlijke dimensie was, politieke dimensie, zeg maar, bestuursdimensie en een herderlijke dimensie. Het zou deze Monsieur Notker zijn die de eerste vestingmuur rond Luik zou bouwen, als ook het eerste stenen bisschoppelijk paleis. Verschillende kerken, ook waaronder de Sint-Lambertuskerk. Hij legde de nadruk op studie en vorming. De kathedraalschool van Luik zou al snel onder zijn leiding internationale uitstraling krijgen. En naast zijn vele kwaliteiten als bestuurder weten we dat hij een zeer groot hart had voor de armen. De bloei van het bisdom zou zich vertalen in territoriumuitbreiding, zowel Huy, Hoegaarden en oostelijk Haspengouw werden toegevoegd aan het territorium van het bisdom. Opvallend is ook dat we, zoals we al eerder het onderscheid maakten tussen, zeg maar, het deeltje prins en het deeltje bisschop, zo waren er gebieden waar hij als bisschop wel wereldlijke zeggenschap had, maar geen herderlijke en omgekeerd. Het graafschap Loon is een voorbeeld van, dus daar had hij herderlijke verantwoordelijkheid, maar geen wereldlijke zeggenschap. Het zou tot 1331 duren eer dit deeltje ook kon worden ingelijfd, wereldlijk dan bij het bisdom, omdat de graaf van Loon kinderloos was overleden. Monsieur Notker was een uitzonderlijk intelligent man, die op meesterlijke wijze het evenwicht wist te bewaren tussen de spirituele, herderlijke en materiële gelegenheden. Iets wat niet van iedere bisschop kan gezegd worden. Vandaag de dag, wanneer een bisschopszetel vakant wordt, zo heet dat, hè, wanneer bijvoorbeeld een bisschop komt te overlijden of op 75-jarige leeftijd verplicht zijn ontslagbrief stuurt aan het Vaticaan en de paus daar al dan niet op ingaat, op het moment dat die vrijkomt, dan begint er een procedure. De apostolische nuntius in ons land, die de ambassadeur is van het Vaticaan, die heeft een lijst aan namen van mensen die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen om bisschop te worden. Er wordt een informatieronde gehouden en op basis van die informatieronde zal de nuntius een terna opstellen. Drie namen die aan de congregatie voor de bisschoppen in Rome wordt gestuurd. De congregatie voor de bisschoppen onderzoekt die drie namen en zal uiteindelijk er eentje uitkiezen om die voor te leggen aan de paus. De paus kan daar op ingaan en dan zal die persoon gebeld worden met de vraag of hij die nieuwe positie aanvaardt. Of de paus wijst het af en dan begint de procedure helemaal opnieuw. Dat is kort uitgelegd hoe een bisschopskeuze vandaag de dag verloopt. Maar in de tijd waar wij over spreken op dit moment, ja, dan was dat toch wel iets anders. Het ambt was vaak verweven met lokale politiek en dan spreken we natuurlijk voornamelijk over de adel. Bisschoppen die werden vaak uit adellijke families gekozen en bisschopszetels konden zo door de keizer gebruikt worden om bepaalde machtige adellijke families aan hem te binden. Er kwam een soort van financieel systeem waarbij bisschoppen en abten veel geld betaalden om dat ambt te kunnen te pakken krijgen. En zij gingen dat geld proberen recupereren door lagere functies te verkopen. De priesters die die functies kochten, die probeerden hun aankoopsom vervolgens te recupereren en op die wijze krijg je eigenlijk een sterke morele achteruitgang, spirituele achteruitgang, niet enkel bij de priesters, maar ook binnen de abdijen. Daar waar de rijkdom te groot wordt, boet het geestelijke leven aan belang en ontwikkeling en vordering in. En dat is belangrijk om te onthouden, want men zal merken, als we deze geschiedenis overlopen, dat eigenlijk hetzelfde proces zich steeds voordoet. Het toename van rijkdom en vervolgens de achteruitgang van het spirituele aspect. Vaak was er wat de abten betreft van die tijd een gebrek aan opleiding en vorming. Het volstond vaak om gewoon Latijn meester te zijn. En de abdijen probeerden zich uit die beweging, dat men merkte dat er een stijging was van de rijkdom, probeerden zij zich om te vormen tot een kapitel van kanunniken. Dat was een bepaalde vorm, rechtsvorm, zeg maar, onder het kerkelijke recht, waardoor ze de regel die ze volgden in het klooster overboord konden gooien en het zo mogelijk was om privébezit te verwerven. Al die mistoestanden maakten duidelijk dat er dringend een hervorming nodig was. En Gods voorzienigheid bracht die ook, onder meer door de samenwerking tussen de Duitse keizer Hendrik III en kerkleiders als Bruno van Egisheim, de latere paus Leo IX. De Gregoriaanse hervorming was ingezet. Eens hij paus werd, zou hij trouwens diezelfde ijver verder zetten in Rome en ook in de Romeinse curie verschillende veranderingen doorvoeren. En dat blijft dan een beetje dezelfde strijd, een strijd tegen de goede zeden van bepaalde kardinalen en prelaten, maar ook het vergaren van rijkdom om dat tegen te gaan. Zeker ook de eeuwige strijd, zeg maar, tegen het nepotisme. Nu, dat is vandaag de dag niet meer het geval, maar vroeger was het zeker zo dat kardinalen of pausen bepaalde familieleden naar voren schoven om kardinaal te worden of belangrijke bisschopsfuncties te bekleden om zo hun zeggenschap te vergroten, niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele familie. Ook daar hebben heel veel pausen tegen gestreden. En dus ook deze Leo IX zou dat doen. We zien dus een beetje een verschuiving in de mentaliteit, een hervorming die op gang komt, waarbij men eigenlijk tot een situatie wil komen waar het wereldlijke en het kerkelijke van elkaar wat meer gescheiden zouden zijn. Zeker wat betreft het vergaren van rijkdom. Veel bisschoppen en abten waren eerder weigerachtig in het afgeven van hun wereldlijke zeggenschap. Maar het werd steeds duidelijker dat de benoeming van bisschoppen en abten een zaak van de kerk diende te zijn. Zo zou de kerkleiding zich beetje bij beetje losmaken van de wereldlijke macht, wat uiteindelijk uitmondde in het derde concilie van Lateranen in 1179. Dat besliste dat enkel kardinalen de paus konden kiezen via een 2/3 meerderheid van de aanwezigen, een regel die trouwens nog steeds in voege is. De strijd tussen de wereld en de kerk en de respectievelijke leiders zou aanhouden tot diep in de 14e eeuw, maar er was ondertussen ruimte gecreëerd voor een heropleving van het geloofsleven in de kerk, niet in het minst in het religieuze leven. Enkele voorbeelden vinden we in de figuur van Poppo, een edelman uit Deinze, die tot abt benoemd was in de abdij van Stavelot-Malmedy, en daar, succesvol, na een heftige strijd, het naleven van de kloosterregel had hersteld. Hetzelfde gebeurde in Sint-Truiden, als ook in Luik. De kerk begon te groeien. Parochies ontstonden overal, dienden georganiseerd te worden in decanaten, vaak grote gebieden die onder leiding stonden van een door de pastoors gekozen deken, wiens benoeming door de bisschop werd bekrachtigd. Hij superviseerde een regio, overlegde met zijn priesters, vertegenwoordigde hen op diocesane synodes en deelde de besluiten van de synodes aan zijn priesters mee. In eerste instantie zouden we kunnen zeggen dat de dekens in de eerste 2 eeuwen van het tweede millennium vooral een administratieve rol innamen. Een beetje als een notaris, die door zijn vorming en morele eerlijkheid en bekwaamheid de eenvoudige burger ten dienst stond. Interessant is het ook om te weten dat het pas in de 14e eeuw zou zijn dat hun functie overgenomen werd door griffiers van de schepenbanken. Naast de landdekens waren er ook al aartsdiakens, een beetje vergelijkbaar met een hulpbisschop vandaag. Wij bevinden ons dus ondertussen zo rond het jaar 1100-1200. In 1100, eigenlijk in het jaar 1098, gebeurde er iets dat het belang van de abdijen zou vergroten. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Tot zo dadelijk.
Ave Maria, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria, Ave Dominus tecum, Ave Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Gegrüßet seist du, der Herr ist mit dir. Gebenedeit bist du unter den Frauen, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes.
gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gratia plena. Toi, Marie, comblée de grâce, réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het archief waar wij samen de eerste eeuwen van het bisdom Hasselt verkennen. Of toch de streek waar momenteel het bisdom Hasselt zich bevindt. Zeg maar Belgisch Limburg. Ondertussen bevonden we ons rond het jaar 1100-1200. In het jaar 1098 gebeurde er iets dat het belang van de abdijen zou vergroten. Enkele Benedictijnse monniken verlaten de abdij van Molem in Bourgondië en vestigen zich in Citeaux, de geboorte van de Cisterciënzers. Een beweging die ontstaan was uit het verlangen om de Regula Benedicti strikter op te volgen en terug te keren naar de oorspronkelijke regel. Centraal stond zelfvoorzienigheid door handenarbeid, labora, grote soberheid in kledij, gebouwen, kerken en liturgie, ora. En zo zien we dus de levensregel van Benedictus, ora et labora. Contemplatie en afzondering worden van groot belang, en wat toch heel bijzonder is, dat is dat deze nieuwe gemeenschappen steeds kozen voor plaatsen waar de grond nog braak lag. Dankzij hun harde werk veranderden deze vestingsplaatsen zich tot vruchtbare landbouwgebieden. Wat heeft dat nu te maken met onze streken? Wel, in 1185 wordt er een Cisterciënzerabdij gesticht in Hocht in Lannaken. Dit zou niet heel lang duren, want in 1206 verhuisden ze naar Val-Dieu. De vrouwelijke tak echter kende meer succes, de Cisterciënzerinnen. In eerste instantie leidden ze een strikt slotleven, waarbij het helemaal verboden was voor buitenstaanders om het klooster te betreden. Maar dat hebben ze versoepeld, zodat het mogelijk werd voor de monialen om onderricht te geven aan meisjes. In de middeleeuwen trouwens waren dit de enige plaatsen waar meisjes onderricht konden krijgen. Voor Limburg was het in 1128 dat ze hun intrek namen in de abdij van Herkenrode, dat in 1218 onder het gezag kwam te staan van de abt van Citeaux. Ook in Hocht in 1220 werd een abdij gesticht. Deze werden, ondanks protest uit Rome, vooral bevolkt door adellijke dames, wat natuurlijk ook weer betekende dat de kloosters snel zeer rijk werden. En dat is opnieuw een gevaar voor het geestelijke leven. Ja goed, we zitten ondertussen in de 13e eeuw en dan zien we ook de stichting van bijvoorbeeld de abdij Terbeek bij Sint-Truiden, neer Oeteren. En dan bevinden we ons in de tijd waar de heilige Lutgardis van Tongeren leefde. Ze wordt beschouwd als de belangrijkste mystica van de 13e eeuw. Haar hagiografie is opgetekend in de Vita Piae Lutgardiae door de Dominicaan Thomas van Cantimpré, die haar nog persoonlijk heeft gekend. Daardoor behoort Lutgardis tot het kleine groepje van religieuze vrouwen met een heel betrouwbare biografie. Deze tekst werd door Willem van Affligem bewerkt tot het leven van Sint Lutgard, dat met meer dan 20.000 verzen het langste in het Middel-Nederlands geschreven heiligenleven is dat bewaard is gebleven. Een andere belangrijke mystica die rond die tijd Jezus Christus volgde in het kloosterleven was de heilige Ida van Leeuw, die na studies aan de kapittelschool van Borgloon toetrad tot de Cistercienserinnen in La Ramée bij Geldenaken. Ze had een grote liefde voor de Eucharistie en zei dat ze in haar naam de aansporing vond voor een godvruchtig leven. De I stond voor een rechte lijn, het rechte pad dat Jezus is. De D stond voor Deus, of God, en de A voor Amor, liefde. Twee belangrijke mystica dus uit Limburg in de eerste helft van de 13e eeuw. We hoorden echter al dat veel van deze abdijen heel rijk werden. En opnieuw krijgen we dus een achteruitgang van het volgen van de kloosterregel en van het geestelijke leven. Vanuit die achteruitgang wekt de Heilige Geest opnieuw het verlangen om terug te keren naar God. De 13e eeuw, dat is ook de eeuw waar de Orde der Dominicanen wordt gesticht en de Orde van Sint Franciscus, waar grote geleerden zoals Albertus Magnus en Thomas van Aquino leefden en we dus heel belangrijke impulsen ontvangen in de ontwikkeling van het theologische denken, waar er opnieuw een beweging ontstaat, ook in de kanunnikenkapitels, om terug te keren naar de idealen van het kloosterleven. De regel van Sint Augustinus. En dus zien we het ontstaan van de zogeheten reguliere kanunniken. Gemeenschap van goederen, geen privébezit, koorgebed, gezamenlijke maaltijden en soberheid in kledij en voeding. Zo komen we automatisch op het spoor van de Ordo Premonstratensis of de Norbertijnen. We zien de stichting van de abdij van Averbode, de stichting van de abdij van Floreffe, de opkomst van de kruisheren in Mazeik en Kolen-Kerniel. En dan zitten we reeds in de 15e eeuw. Maar het is dus over een paar honderd jaar dat je die groei van de kanunniken als vooral wereldlijke beheerders naar kloosterlingen ziet evolueren. Ook de Duitse orde bijvoorbeeld, die zowat simultaan ontstond met de orde van de Tempeliers, en dan spreken we natuurlijk over de kruistochten ook, zouden zich meer gaan toeleggen op de zorg voor de armen. En in Limburg stichtten ze de commanderij van Aldenbiezen, die zou uitgroeien in de 14e eeuw dan tot een landscommanderij met 12 commanderijen onder zich. De groeiende macht van de Duitse orde in onze streken zorgde echter opnieuw voor een verbinding tussen het wereldlijke en het geestelijke, daar de commandeur niet alleen heel rijk werd, maar ook iets wou te zeggen hebben in het benoemen van de priesters. Het is en blijft een spanningsveld. Sint-Truiden zal mede dankzij de verering van het graf van de heilige Trudo uitgroeien tot een belangrijke stad. Onder abt Willem van Rijkel zou de abdij grote bloei kennen en hij zou er eigenhandig voor zorgen dat de abdij schuldenvrij werd tot aan de Franse Revolutie en zorgde voor de terugkeer naar de soberheid van de kloosterregel. Naast Sint-Truiden zouden steeds meer steden ontstaan en dat zorgde voor belangrijke veranderingen in de 13e en 14e eeuw. Helaas, dierbare luisteraars, is ons niet meer tijd gegeven om daar nog even verder op in te gaan, maar in een volgende aflevering zullen we dan hier opnieuw de draad opnemen. De ontwikkeling van de steden die de kerk voor nieuwe uitdagingen stelde. Hoe kunnen we het evangelie brengen naar de stedelingen? We kunnen niet verwachten dat de stedelingen altijd naar ons toekomen, naar afgelegen plaatsen waar de monniken of de monialen zich hadden gevestigd. En dan zien we het ontstaan van de bedelordes. We denken maar aan de Franciscanen en de Dominicanen, die in plaats van dat de mensen naar hun toekwamen, zelf naar de mensen toegingen. En zo prediking en verkondiging helemaal centraal plaatsen in hun spiritualiteit. Zo dank ik u van ganser harte voor uw luisteren en dan zullen we in de volgende aflevering van het archief daar verder op ingaan. Geef ik u ook wat meer details over de machtsstrijd die zich zal ontwikkelen in de steden en hoe ook de bedelordes daar eigenlijk een verzoenende rol hebben ingespeeld. Van harte dank en ik wens u nog een zeer fijne dag toe.